onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 51ste psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het tweede vers van de zesde psalm. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de zesde psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u eerst gelezen worden uit de profetieën van Jeremia, het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11, en daarna uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 27e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Jeremia 19, vers 1 tot en met 11, en Matthäus 27, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naast een huis. Gij zult niet begeeren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zo zegt de Heere: ga heen en koop een pottenbakkerskruik en neem tot u van de oudsten des volks en van de oudsten der priesters. en ga uit naar het dal des zoons van Hinnom, dat voor de deur der zonnepoort is, en roep alder uit de woorden die ik tot u spreken zal. En zeg, hoor des Heeren woord, gij koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal een kwaad brengen over deze plaats, vanuit welke ieder die het hoort zijn oren klinken zullen. Omdat ze mij verlaten en deze plaats vervreemd en andere goden daarin gerookt hebben, die zij niet gekend hebben, zij, nog hun vaders, nog de koningen van Juda, en hebben deze plaats vervuld met bloed der onschuldigen. Want ze hebben de hoogte van Baal gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden, den Baal tot brandoffers, hetwelk ik niet geboden heb, nog gesproken heb, nog in mijn hart is opgekomen. Daarom zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat deze plaats niet meer zal genoemd worden het Tofet, of Dal des Zoons van Hinnom, maar Moorddal. Want ik zal de raad van Juda en Jeruzalem in deze plaats verijdelen, en zal hen voor het aangezicht hunner vijanden doen vallen door het zwaard, en door de hand dergenen die hun ziel zoeken. En ik zal hun dode lichamen, het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze geven. En ik zal deze stad zetten tot een ontzetting en tot een aanfluiting. Al wie voorbij er gaat, zal zich ontzetten en fluiten over aller plagen. En ik zal hun lieder het vlees hunner zonen en het vlees hunner dochters doen eten. En ze zullen eten en iegelijk het vlees zijn naasten in de belegering en in de benauwing, waarmede hen hun vijanden, die en die hun ziel zoeken, benauwen zullen. Dan zult gij de kruik verbreken voor de ogen der mannen die met u gegaan zijn. En gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, alzo zal ik dit volk en deze stad verbreken, gelijk men een pottenbakkersvat verbreekt, dat niet weder geheeld kan worden. En ze zullen hen in Tofet begraven, omdat er geen andere plaats zal zijn om te begraven. Lezen we verder in Matteüs 27, vers 1 tot en met 10. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, een stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, zeggende, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan, gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde hij zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genoemd de akker des bloeds, tot op den huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben hetzelfde gegeven voor den akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.
De tekst voor vanmorgen vindt u in de tweede schriftlezing, Matteüs 27, en wel de versen 3 tot en met 10, die zojuist aan u zijn voorgelezen. Zingen wij van Psalm 12 het eerste vers, behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen, daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Het tweede vers, het is al bedrog en valsheid wat zij spreken. En het derde vers, de Heere die het ware van het valse kan onderscheiden en mensen uit hoe listig ook doorziet. En wat er verder volgt uit de versen 1, 2 en 3 van de 12e psalm, U krijgt aan het einde van de dienst gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er staat in Gods woord dat de geldgierigheid een wortel van alle kwaad is. Geldgierigheid. Letterlijk staat er liefde tot het geld. En daar staan voorbeelden van in de Bijbel. Denk aan de rijke dwaas. Dat zijn geld en goed lief. Hij bekommerde zich niet om God. Die diende hij niet. Hij zocht het in al datgene wat hij bijeen vergaard had. Hij had zoveel dat zijn voorraadschuren uitpuilden. Grotere heeft hij gebouwd. En toen dat gebeurd was, stierf hij. De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Want dan is het afgodendienst als de liefde uitgaat tot het geld. En die rijke dwaas is in het grootste kwaad terechtgekomen, zouden we kunnen zeggen. Buiten God, in de eeuwige rampzaligheid. En ik denk ook aan de rijke man. Ook bij hem zien we de geldgierigheid. En uit die liefde tot het geld komt het voort dat hij niet eens naar Lazarus omzag. Hij hielp hem niet. Hij gaf hem niet een deel van zijn rijkdom. Geen liefde tot de naaste. Geen liefde tot God. En toen hij stierf, sloeg ook hij zijn ogen op in de hel. En vanmorgen worden we bepaald bij Judas. Ook van Judas kunnen we zeggen, geldgierigheid, liefde tot het geld. Geen echte liefde tot God. En geen echte liefde tot de naaste. En we weten dat het met hem ook heel slecht geëindigd is. Hij hing zich op, nam zichzelf het leven en kwam ook in die plaats waar de eeuwige toren van God is. En dat geld, ja, daar gaat het nu over in het schriftgedeelte, wat ons tekstgedeelte is, die 30 zilverlingen. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats verradersgeld. Ten tweede veroordelend geld. En ten derde verontreinigd geld. De 30 zilverlingen, in de eerste plaats verradersgeld. Ten tweede veroordelend geld. En ten derde verontreinigd geld. We lezen in het eerste vers van Matteüs 27. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen van het volk tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. Het des doods schuldig is over hem uitgesproken. Dat waren ze eigenlijk al heel lang van plan. We hebben dat gelezen uit het dagboek waar we in bezig zijn. En dan lezen we er al van in Matthäus 12. Dan gaat het over het aren plukken op de Sabbat. En de man met de verdorde hand die op de Sabbat werd genezen. En wat lezen we dan in vers 14 van Matthäus 12? En de fariseeën uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Dus toen al plannen maken om de zaligmaker die alleen maar goed deed, die alleen maar wonderen verricht, die nooit iets kwaads verricht heeft, het leven te benemen. En nu is het zover gekomen. Ze hebben de zaligmaker in handen gekregen. En ze is verhoord door Annas, daarna door Caiaphas. En het Sanhedrin heeft het over hem uitgesproken. Hij is des doods schuldig. Hebben we beleefd, geliefde gemeente, in deze lijdenstijd. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Schittert hier niet de liefde van God tot vijanden? De liefde van Christus tot wetsovertreders? De liefde van die borg- en zaligmaker die niet alleen op deze aarde wilde komen om rond te wandelen, om te prediken, om wonderen te doen, om te verblijven te midden van zondige mensen, maar die zich er ook voor over heeft gehad om zich gevangen te laten nemen, om zich te laten geeselen, om zich te laten veroordelen, om uiteindelijk de kruisdood te sterven. Onbegrijpelijk grote liefde. Ze hebben hem in handen gekregen. Maar laat ik het ook zo zeggen. Hij heeft zichzelf uitgeleverd. Christus is volkomen gewillig om de zaligheid te verdienen in de weg van lijden en sterven. Hij probeerde zich niet terug te trekken. Hij probeerde niet aan het lijden te ontkomen. Hij heeft Judas niet weggevaagd. Hem wel aangewezen als degene die hem verraden zou. En dan lezen we er ook van dat Judas met de overheid, de geestelijke overheid, een verbintenis is aangegaan. Matthäus 26, vers 14. Toen ging een van de twaalven genaamd Judas Iscariot tot de overpriester, de geestelijke overheid dus, en zeide: wat wilt gij mij geven en ik zal hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. Zocht. En dan staat daar in de oorspronkelijke Griekse taal een werkwoordsvorm die zegt dat hij dat steeds deed. Dat getuigt van vijandschap. Dat geeft aan, geliefde gemeente, dat Judas totaal geen liefde had tot de zaligmaker. Hij zocht hem over te leveren. En dat is ook gebeurd. Met een kus. Met het teken van de liefde heeft hij de zaligmaker aangewezen. En zo werd Christus gevangen genomen. Gaf hij zich gevangen. Liet hij zich binden. Opdat er ontbinding, verlossing zou zijn voor mensen die zichzelf aan de Satan, aan de zonde en aan de wereld verbonden hebben. Dat is nou de onbegrijpelijk grote zondaarsliefde van de borg die we in deze lijdenstijd mogen overdenken. En ik hoop dat we die liefde ook mogen aanbidden en er verwonderd over mogen zijn. En dat het persoonlijk beleefd mag worden. Als de zaligmaker dit alles niet had gedaan, dan was er voor mij geen zaligheid. Dan was er voor mij geen vergeving. Des doods schuldig. En dan in vers 2. Hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Ja, en voor de stadhouder, ik heb het dacht ik vorige week ook gezegd, of 2 weken geleden, hebben zij een andere beschuldiging dan het Sanhedrin uitsprak in haar vergadering. Het Sanhedrin zei een godslasteraar. Tegenover Pilatus doen ze alsof hij een opstandeling is, een concurrent voor de keizer, een gevaar voor de keizerlijke macht. En zo proberen zij toestemming te krijgen van Pilatus om de zaligmaker te kruisigen. De Heere gaf zich daartoe over. Gewillig is hij die lijdens weggegaan. Gewillig drinkt hij uit de drinkbeker van Gods toorn. En toen, dus toen dat allemaal werkelijkheid was, toen heeft Judas, vers 3, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. Berouw. Want nu ziet hij wat er gebeurt. Verradersgeld heeft hij in zijn beurs. Judas, hij was de penningmeester. Hij had het vertrouwen van de andere 11 discipelen. Ze hebben nooit gedacht dat hij niet deugde. Het leek alsof alles in orde was. Wat moet dat niet geweest zijn voor de zaligmaker, geliefde gemeente, die alle dingen weet, die dus precies wist wat er in Judas hart en leven omging. Eén uit u is een duivel. Dat sprak de zaligmaker in zijn alwetendheid. Judas, hij draagt zo'n mooie naam. Judas betekent Godlover. Maar het was juist het tegenovergestelde. Een vijand die deed alsof, daarom ook Psalm 12 gezongen enkele verzen, daarin komt uit dat de lippen van de mens heel andere dingen kunnen uitspreken dan dat er leeft in het hart. En dat gold ook van de Joodse geestelijke overheid, dat zullen we straks ook zien, dat ze soms heel precies waren op het onderhouden van de wet. Maar als het nu gaat om het veroordelen van de zaligmaker, dat zij de wet geschonden hebben. Valse getuigen gezocht, niet waar, dat weten we toch, jongens en meisjes. Wel eens een eerlijk proces wilt voeren, dan doe je dat toch niet. Ze waren vol haat en vijandschap jegens de zaligmaker. Judas, Godlover. Wij dragen de christennaam. Laat ik die lijn mogen trekken vanmorgen, geliefde gemeente. Dat is ook een mooie naam. Uitkomen voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst als profeet, die naam belijden, zwijgen we niet vaak. Als koning strijden tegen de zonde, geven niet vaak toe aan het kwade. En denken we niet al te vaak, ik wil geen spelbreker zijn. En je leven als een leven dankoffer aan de Heere, offer als priester, hebben we echt wel alles voor de Heere en zijn dienst over. Zoals wij op deze wereld komen, zijn we niet gelijk aan Adam en Eva voordat zij zondigden. maar juist het tegenovergestelde. Niet de eer van God bedoelen, niet hem loven en groot maken, niet onder zijn heerschappij buigen, het leven niet als een levend dankoffer aan hem offeren, maar juist het tegendeel. Maar nu komt de Heere tot ons. Als u nou eerlijk moet zeggen, wees nog bij mij. Ik heb eigenlijk zoveel dingen lief op deze aarde. Misschien ook het geld wel. Misschien wel geldgierigheid. Net als bij Judas. Bedenk dan eens waar het naartoe zal voeren. Geldgierigheid. Als er nooit mee gebroken wordt. Als die afgod nooit wordt weggeworpen en weggedaan uit ons hart en leven. Dan zal het ons brengen naar de eeuwige rampzaligheid. Judas vroeg aan het Sanhedrin. Wat zult u mij geven als ik de zaligmaker overlever aan u? Ja, misschien zegt de Satan tegen u. Ik wil u een makkelijk leven geven. Ik wil jou een makkelijk leven geven. Maar dan moet je niet te krap kijken. Dan moet je niet precies doen wat er in de Bijbel staat. Dat is allemaal veel te benauwd. Als je mij volgt, dan krijg je een heerlijk leven op deze aarde. Hoef je nergens druk over te maken. Als je dan maar de Heere niet dient. Als je maar de wereld ingaat, ja, zo kan het zijn. Als je de Bijbel dan maar dichtlaat. Als je niet meer bidt. Misschien zijn er wel die zulke stemmen horen in het hart. Maar bedenk wat het einde daarvan zal zijn. En zie toch op die lijdende borgers die het niet waard om gediend te worden. Om hem als koning te mogen gehoorzamen. Om zijn naam te mogen verbreiden. Om je leven aan hem te mogen wijden. Judas, hij beseft nu wat hij gedaan heeft. Verradersgeld heeft hij gekregen. Verradersgeld. En dat zal de dood worden van de zaligmaker. En daar krijgt hij berouw over. Toen heeft Judas, die hem verraden heeft, ziende dat hij veroordeeld was, dus veroordeeld tot de dood, berouw gehad. Dat is de tweede gedachte. Want dat geld dat hij heeft, dat is veroordelend geld. Dat veroordeelt hem nu. Ik heb er niet goed aan gedaan. Ik heb gezondigd. Berouw gehad. En hij zegt dat ook. En heeft de 30 zilveren penningen, de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd. Daar staat letterlijk: ik heb het doel gemist. Ik beantwoord niet aan het doel waartoe de Heere mij het leven heeft gegeven. En dan zouden we zeggen, als iemand dat zegt, ik heb gezondigd, dan is dat toch een goede zaak. Ja, maar weet u wat er eigenlijk aan ontbreekt? Judas zegt wel dat hij gezondigd heeft. En hij gaat daarmee wel naar de overpriesters toe. Maar hij buigt zijn knieën niet voor God, met een verbroken hart en een verslagen geest. Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Dat strekt tot eer van de zaligmaker, dat hij zegt, onschuldig bloed, dus onterecht ter dood veroordeeld. En dat is een beschuldiging voor hemzelf. Ik heb het oordeel verdiend. Ik heb het verdiend dat de vloek van God over mij komt. Zo staat het ook in het boek Deuteronomium. Als je geld aanneemt wat aan de dood van een ander zal veroorzaken, verradersgeld, dan heeft zo iemand de vloek, het oordeel van God, verdiend. Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Concreet noemt hij de zonde die hij gedaan heeft. Dat brengt tot deze vraag, geliefde gemeente. Als wij onze zonde belijden aan het einde van de dag, kunnen we dan ook invullen welke zonde we gedaan hebben? Of spreken we het eigenlijk maar gedachteloos uit, zonder werkelijk te beleven, te zien, te beseffen welke overtredingen er zijn in die dag, die dan ten einde is? Concreet schuldbelijden. Dus er valt van deze schuldbelijdenis echt wel wat te leren. En zou ieder zich er niet van tijd tot tijd schuldig aan maken, dat je wel de woorden op de lippen neemt, maar dat de verbrokenheid van hart en de verslagenheid van geest er niet is? Weet u wat die verbrokenheid van hart en die verslagenheid van geest bevordert? Het zien op de lijdende borg. Wat hem de zonde gekost heeft. En dat hij in liefde die weg heeft willen gaan. Versterkt dat niet de liefde tot hem als je daarop mag zien met het oog van het geloof? En versterkt dat niet de strijd tegen de zonde en de ongerechtigheid? Veroordelend geld. Ja, hoe zijn wij aan onze bezittingen gekomen op een eerlijke manier? Dat is een vraag die we ons ook wel mogen stellen. Maar deze vraag toch ook, geliefde gemeente. Mogen wij met een verbroken hart en een verslagen geest, met die droefheid naar God, zoals Paulus dat omschrijft, neerbuigen in de binnenkamer? En mogen we dan zingen: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Of Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euvel dan wordt ons uit gunst vergeven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. En dat ontbrak er nu aan. Hoewel dat geld, hoewel die 30 zilverlingen de handelwijze van Judas veroordeelden, en hoewel hij dat onderschreef, want hij ging terug en wierp die penningen in de tempel, het ontbrak aan echte zondekennis. En hoe komt dat? Hij had nooit echt de zaligmaker gevolgd. We lezen dat van Matthäus, Levi de tollenaar, dat de Heer Jezus zegt: volg mij! En die enkele woorden treffen in zijn hart. En dan komt hij tot het volgen van de zaligmaker, tot het breken met de zonde, tot het doen van datgene wat de Heer vraagt. De afsterving van de oude mens, kunnen we zeggen, en de opstanding van de nieuwe mens. En dat ontbrak in het leven van Judas. Dat is een ontstellende zaak. Want Judas is 3 jaar lang bij de Heere Jezus geweest. 3 jaar lang heeft hij de zorg van de zaligmaker ondervonden. 3 jaar lang zijn woorden gehoord. Al die tijd wonderen gezien die door hem verricht werden, en toch verbonden gebleven aan de duivel. O geliefde gemeente, ik zeg het met beving in mijn hart. Het zou kunnen zijn dat u of jij al langer dan 3 jaar de zaligmaker gehoord hebt in de prediking, want als Gods knechten gaan spreken, dan spreekt ten diepste de zaligmaker door hen. En dan breidt hij zijn armen naar zondaren uit. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En de zaligmaker werkt wonderen. Hij opent blinde zielsogen. Hij opent de oren om zijn woord te horen. Hij maakt tot schapen of lammetjes van zijn kudde. En die schapen en die lammetjes, die horen en kennen zijn stem en zij volgen hem. Denk aan Matthäus, Levi, volg mij. En dat doet hij dan ook. Mag dat werkelijkheid zijn geworden? Of moet jij het zeggen, nou ik heb het al heel lang gehoord. En ook de lijdensprediking al zoveel jaren beluisterd. Maar tot op heden is langs me heen gegaan. Tot dit ogenblik toe zijn de dingen van dit leven belangrijker voor mij dan het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Bekeert u daarvan en gelooft het evangelie. De Heere werkt wonderen ook vandaag nog. Veroordelend geld, omdat u daar zag dat het bloedgeld was, verradersgeld was, wilde hij dat geld niet langer houden. En heeft de 30 zilverlingen, zilveren penningen, de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. En dan zegt hij het. Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. En wat zeggen zij? Zeggen dan die leidslieden, er is vergeving voor u. De Heere is groot van goedertierenheid en vergeeft graag het kwade. Nee, dat zeggen zij niet. Ze laten hem aan zichzelf over. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Ze nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelwijze van Judas. Alsof zij daar part nog deel aan hebben, dat hadden ze wel degelijk. Zij hadden hem die 30 zilverlingen gegeven. En zo is het tot het verraad gekomen. Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Wat is dat erg? Als er zulke leidslieden zouden zijn. En ik hoop en bid van harte dat het anders mag zijn en blijven in onze gemeente. Het is een bijzondere zondag. Er mogen vanmiddag ambtsdragers bevestigd of herbevestigd worden. Er zullen er afscheid nemen. Wat een wonder van Gods goedheid. Als er in getrouwheid gehandeld is in ambtelijk opzicht. En als dat ook in de toekomst zo mag zijn. En weet u wat dan doorklinkt? De gewilligheid van Christus om zondaren te zaligen. Hij stuurde geen tollenaren en zondaren weg. Die berouwvol tot hem kwamen. Die waren welkom bij hem. En zo had Judas eigenlijk ook behandeld moeten worden. De leidslieden hadden hem de weg moeten wijzen. de weg van schuldbelijdenis om schuldvergeving te ontvangen. Ze kent het toch ook, de 130ste psalm? Dat roepen uit de diepte van zonde en schuld. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dan wijzen, Judas wijzen op een breken met de zonde, op het ware dienen van God. Maar dat deden ze niet. Wat ontstellend dat ze tegenover Judas uitspraken. Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. Hij maakte een einde aan zijn leven. En daar lezen we ook van in Handelingen 1. Want hij was met ons gerekend, dus bij de discipelen, en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Daar is nou het einde van Judas geweest. Veroordelend geld. O geliefde gemeente, dat wij met alles wat ons veroordeelt of opnieuw veroordeelt, dus met al onze zonden en overtredingen, de knieën mogen buigen in de binnenkamer. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daar is vergeving. We gaan daarvan zingen, derde vers van Psalm 86. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuldvergeven. Dat wisten dus die leidslieden ook, dat dat stond in Psalm 86. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. De derde vers van Psalm 86. Thank you. verontreinigd geld. Dat is onze derde gedachte. En dat is nou het huichelachtige bij die overpriesters. Ze tillen er blijkbaar niet zwaar aan dat de volmaakt onschuldige zaligmaker de kruisdood zal moeten gaan sterven. Maar ze zijn o zo voorzichtig als het gaat over bloedgeld, verradersgeld. Dat is in hun ogen verontreinigd geld. Dat kun je niet gebruiken om in de offerkist van de tempel te werpen. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen. Die offerkist, die stond daar in de tempel sinds koning Joas. Voor het reformeren, het herstellen van de tempel, had hij geld nodig en daarom een offerkist neergezet met een gat erin. Wel, die offerkist stond in het voorhof. En nou zeggen die overpriesters, die 30 zilverlingen, kun je daar toch niet in doen? Een prijs des bloeds is het. En zij samen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Een akker. Een pottenbakker had die akker gebruikt, blijkbaar klei eruit gehaald om potten te bakken. En die akker was niet veel waard. Die hebben ze gekocht voor die 30 zilverlingen, een slavenprijs. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Bloedakker. Dus wat die overpriesters gedaan hebben, dat is mij later nog aan de naam van die akker die voor een begraafplaats gebruikt werd voor vreemdelingen, voor heidenen. Joden wilden niet met heidenen samen begraven, dus een aparte begraafplaats, dat was een goede oplossing. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en ze hebben de 30 zilverlingen genomen, de waarde van de gewaardeerde van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelve gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. Vervulling dus van oud-testamentische profetie. En daarom is dat gedeelte uit het Oude Testament, Jeremia 19, u voorgelezen. Er wordt immers verwezen naar Jeremia. En inderdaad, dan zijn daar heel wat dingen, als u dat thuis nog eens rustig door zou lezen, die doorgetrokken kunnen worden naar de tekst van vanmorgen. Bijvoorbeeld in het eerste vers, daar is sprake van oudsten van het volk en oudsten van de priesters. En in het tweede vers, daar is sprake van het dal van de zoon van Hinnom. En dat is dat moorddal. En daar in dat dal ligt die akker die ze gekocht hebben. Dus dat wijst heen naar bloed dat vergoten wordt. Het bloed van de onschuldige, zo staat er op het eind van vers 4 in Jeremia 19. De onschuldige, de zaligmaker, daar heeft het ten diepste betrekking op. En het slot van vers 6 staat daar: Tofet of dal van de zoon van Hinnom, maar dan wordt dat dal genoemd bloeddal. En het einde van vers 11, daar wordt over begraven gesproken, begraafplaats. En inderdaad, dan wordt er ook verwezen naar Zacharia. In de profetieën van Zacharia komen we dat letterlijk tegen, wat hier ook in Matthäus naar voren komt. Zacharia 11, de versen 12 en 13. Want ik had tot hen lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen 30 zilverlingen. Voor Zacharia gaven zij niet veel van zijn profetieën, niet, dat wordt eigenlijk hier in de eerste plaats bedoeld. En ten diepste dus voor het woord van God niet. En in Matthäus zien we dan dat het vlees geworden woord ook helemaal niets waard is in de ogen van de over een slavenprijs, 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker. Een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hen. Spottend wordt dat bedoeld. Een heerlijke prijs, juist het tegenovergestelde. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heren voor de pottenbakker. Jeremia wordt aangehaald, ook Zacharia. En dat wordt samengevoegd in datgene wat wij lezen in onze tekst. En dan is het zo, zeggen verklaarders, dat waar het grootste gedeelte aan ontleend wordt, die naam wordt dan gebruikt, vandaar dat hier de naam Jeremia wordt genoemd. En ik heb een verklaring gelezen waarin nog meer van zulke voorbeelden gegeven worden. Hoe het ook zij, het is in ieder geval vervulling van de oud-testamentische profetie. Bloedgeld, veroordelend geld. En dat geld kon niet gebruikt worden voor de tempel. En daarom een akker gekocht voor vreemdelingen, voor heidenen. Als die naar Jeruzalem kwamen, misschien wel ter gelegenheid van de grote feesten. En als die daar dan stierven, dan konden ze daar begraven worden. Wat een vernedering voor de zaligmaker ten diepste. Hem 30 zilverlingen waard geacht. Een slavenprijs. O, zo diep heeft hij zich vernederd. Dat is nou zijn nederbuigende liefde voor zondaren en zondaressen. En wat is het aangrijpend, geliefde gemeente, als we dan denken over het Sanhedrin. Bang voor die kleinere zonde. Ontheiliging van de tempel door dat bloedgeld, door dat verradersgeld. Nee, dat kon niet. Maar zij ontzagen zich niet om het bloed van de volmaakt onschuldige te vergieten. Want daar stonden zij schuldig aan. Maar ze hebben het ook mogen horen dat er vergeving is. Wie weet, wie van hen ook de Pinksterprediking of de latere prediking gehoord hebben en in het hart getroffen zijn. Want het kan, geliefde gemeente, voor de allergrootste zondaar. En laat u niet wijsmaken dat u te lang gezondigd hebt, te zwaar gezondigd hebt. Laat u niet tot wanhoop brengen. Buig de knieën. Beleid zonde en schuld. Om in die weg schuldvergeving te mogen ontvangen, verworven door Christus. We moeten wel bij onszelf nagaan welke droefheid we kennen. Judas kende alleen de droefheid der wereld. Hij zag het gevolg van die ene zonde. Maar over andere zonden horen we hem niet. Hij beleed inderdaad dat geld dat hij had op een zondige manier verkregen te hebben. Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar over zijn geldgierigheid horen we hem niet. En over zijn huichelachtigheid horen we hem niet. Als God echt onze ogen opent voor zonde en schuld, dan ga je alle zonden als zonde zien. Niet alleen dat ene uitbrekende kwaad waar de ontdekking vaak mee begint, maar ook wat er van binnen allemaal omgaat in het hart. Ook als we net gedaan hebben alsof. Judas deed net alsof hij ook liefde had tot de zaligmaker. Niemand had dat door van de andere 11. Heeft het heel goed weten te verbergen. Maar de verborgen zonden, de verborgen ongerechtigheden zijn voor de Heere als een geopend boek. En ook daar is vergeving voor. En dan lezen wij heel bijzonder van de vergevensgezindheid van de zaligmaker. En zijn bewogenheid als hij denkt aan toren en oordeel dat komen gaat. We lezen dat in Matteüs 23, vers 37. Daar staat: Jeruzalem, Jeruzalem. Tot 2 maal toe wordt die naam genoemd. Het is de Heere werkelijk, en zij is werkelijk bewogen met datgene wat er gebeuren gaat met Jeruzalem. En zo is nog bewogen over zondaren en zondaressen die voortleven in het kwade. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. Menigmaal. Niet maar 1 maal, niet maar 2 maal, heel vaak. En hoe vaak geldt dat al van ons? Elke zondag komt de Heere 2 keer tot ons in zijn woord. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens bijeen vergadert onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Hoe menigmaal. Dat is nou de gewilligheid van de Zoon van God. Dat is zijn geduld. Aanhoudend gesproken. En zo betoont Heer nog zijn geduld. Zijn bewogenheid. Hij is bewogen met verloren zondaren en zondaressen. En ik heb die bekende tekst al genoemd. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw. Die zwarte aarde bedekt door de witte sneeuw van de week. Hebben jullie het gezien? Hebben jullie het gezien? Dat doet de Heere nou met zwarte zondaren. Door het bloed van Christus worden zij gewassen en gereinigd, al waar uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. En dat mochten die andere 11 discipelen kennen. Liefde tot God. Liefde tot de zaligmaker. Haat tegen de zonde. Al moesten ze nog zoveel leren. Want ze verstonden het niet dat in de weg van lijden en sterven de zaligheid verworven zou worden. Ze waren toch echte volgelingen. En daar komt het op aan. Wat we ook nog leren moeten. Klein en groot in de genade. Zij zullen delen in de liefde van God. En dat geeft strijd tegen alle zonden. En het gebed om tot eer van God te leven, om een Godlover te mogen zijn. Zoals de naam Judas betekent, een echte christen te mogen zijn. En dan zal het gelden. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Wilt u de naprediker van het lijdensevangelie zijn in ons hart? Vergeef het zondige, het gebrekvolle, wat ons heeft aangekleefd. Zegen het werk van de zondagschool. Gedenk vanmiddag, als er hier in de Ebenezerkerk toch een bijzondere dienst zal zijn. Wees met die broeders die bevestigd of herbevestigd zullen worden. Gedenk die broeders die afscheid mogen nemen. En dan gaan onze gedachten toch ook uit naar onze broeder Albert Hakvoort, die u nu eeuwig groot mag maken, eren, loven en verheerlijken. Maar gedenk en sterk zijn vrouw, kinderen, verdere familiekring. We vragen dit alles uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 32, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 32e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.